goedemorgen allemaal. Lekker klein clubje zo, hè? Ja, heel goed. Ik ben hartstikke blij met ML, weten jullie dat?
Ja,
ja. Ja, hè? Hey.
Ja, ja.
We zijn al een poosje bezig om voor haar te bidden.
Ja.
En nou, jullie weten allemaal wel een beetje hoe ze in het verleden hier binnengekomen is. En was ze zeker niet zo open zoals nu. En ik geniet er alleen maar van. En ik vind het prachtig dat ze zo is. Dus ik zou zeggen, stoor je er niet aan, maar geniet ervan. Want het is echt een werk van God. Amen, Amel? Amen, hè? Goed zo. Kijk. Vorige week was ik in Veenendaal. En jullie moeten allemaal de groet hebben vanuit Veenendaal. Dat is wel even heel anders, hè, als je ineens voor een groep van 400-500 man staat. Maar ik heb daar gezegd van, wij gaan ervoor om dat hier ook voor elkaar te krijgen. Dus niet wij, doet God natuurlijk. Maar ik zie ernaar uit dat we ook hier een grote groep gaan krijgen van mensen uit Tiel. Die niets liever willen dan onder het gehoor van het woord van de Heer te zijn. En met elkaar hem groot te maken. Nou, we hebben al heel wat gezongen. We zijn al met heel wat bezig geweest. En ik wil met jullie gaan lezen Psalm 23. Een hele mooie psalm, waarin God laat zien dat hij een goede herder is. Dat hij een herder is die voor ons zorgt en dat hij met ons bezig is. Dus pak je bijbeltje erbij, zoek het op, zet je telefoon aan. Wel even Facebook-meldingen zo uit, hè, anders dan krijg je dat er elke keer tussendoor. En lees mee. Ik lees hem voor uit de Herziene Statenvertaling. Het is een psalm van David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Nou, een prachtige psalm van David. En misschien is het wel de bekendste psalm die we kennen. Hè? We zingen hem ook, gaan we straks ook doen. Maar als we kijken naar al die 150 psalmen die er zijn, dan als iemand vraagt van, ken je een psalm, dan geheid dat 9 van de 10 zal zeggen, psalm 23. En als ik kijk naar zo'n psalm, dat gaan wel, als ik kijk naar zo'n psalm, dan vind ik het mooi om daarin te zien en te ontdekken hoe goed God is. Hè? Het staat er ook boven. De Heer is mijn herder, staat er in mijn bijbeltje boven. Maar daar begint David ook mee. De Heer is mijn herder. En als je dan gaat kijken wat dan een herder is, gaan we zo een beetje naar kijken, dan zitten daar prachtige beelden zitten daarin. Een aantal kernwoorden die in deze psalm naar voren komen zijn troost, bemoediging. Psalm ook iets waarin we ons kunnen mee-identificeren, zeg maar. Hè? Wij herkennen ook wat er in die psalm staat. En als ik dan kijk naar het vertrouwen wat David uitspreekt, bijvoorbeeld in vers 1 en vers 6 al. Hè? Het is niet alleen maar terugkijkend wat er allemaal in zijn leven gebeurd is. He, op dat moment weten we niet precies wanneer hij deze psalm geschreven heeft, maar wel toen hij al koning was, dat is wel vrij duidelijk. Heeft hij al heel veel dingen meegemaakt. En met datgene wat hij in het verleden meegemaakt, kijkt hij ook naar de toekomst. He, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets, daar begint het mee. Dat zegt hij vanuit het verleden, vanuit alles wat hij samen met God meegemaakt heeft. En dan in dat laatste vers, dan zegt hij van, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Met andere woorden, wat er ook nog gaat komen, God is erbij en God zorgt. Nou, dat is een enorm vertrouwen natuurlijk, wat hij daarin uitspreekt. Nog een paar dingen die opvallen in deze psalm, is dat deze psalm als het ware omringd is door God zelf. In het eerste vers daar wordt het woord Heere gebruikt. In het Hebreeuws staat daar Yahweh, de naam van God. En in het laatste vers weer precies hetzelfde. Ik zal in het huis van de Heere, van Yahweh, verblijven. Met andere woorden, God heeft die hele psalm als het ware omringd met zichzelf. Het zit ingebed in hem. Nou, dat is prachtig om dat te zien. Deze psalm valt in twee gedeeltes uiteen. Dat gaat van vers 1 tot en met vers 4, waar het gaat over God als herder. En de versen 5 en 6, daar gaat het over God als gastheer. Nou, daar ga ik zo een paar dingetjes over zeggen. Maar dat zijn de twee dingen die in deze psalm naar voren komen. David begint ermee met te zeggen dat God zijn herder is. En dat hij niets tekort komt. Nou, als we kijken naar een herder, ik weet niet of jullie daar wel eens naar gekeken hebben. Wij hebben dat hier in Nederland, hebben dat niet meer zo, weet je. Maar als je kijkt in Israël, daar zie je nog wel van die kuddes overal heen sjouwen met een herder. En nou, die komen overal en nergens. En wat doet een herder? Een herder zorgt dat zijn schapen op een goed stuk grond terechtkomen. Waar lekker groen, sappig gras is, waar goed voedsel is. Een herder zal zijn kudde niet brengen naar een plek waar een paar droge graspieten staan en daar moeten ze het maar mee doen of zo. Nee, die herder die zoekt echt de beste plek uit waar hij de schapen heen kan leiden, zodat ze overvloed hebben. Nou, dat is precies, zegt David, zo is God. God brengt mij op de plek waar ik overvloed heb, waar ik datgene krijg wat ik nodig heb. Het voedsel. Nou, tegen het middaguur worden de schapen meestal gedrenkt. En dat wordt dan niet gedaan bij een modderig poeltje of zo, of bij een snelstromende beek waar vaak het water ook al een beetje troebel is of zo. Nee, een herder zoekt altijd een plek uit waar fris, helder, schoon water is. Waar ze heerlijk kunnen genieten en waar ze verfrist kunnen worden in de hitte die er daar is in zo'n land, in zo'n omgeving. Nou, dat zegt David ook van God brengt mij eigenlijk bij dat frisse water. Hij geeft mij geen troebel water, hij geeft me geen modderpoel, maar geeft me heerlijk fris water waaruit ik mag drinken. En dat drinken uit dat frisse water, dat geeft een nieuwe energie. Dat geeft misschien zelfs genezing, dat geeft nieuwe kracht om door te kunnen gaan. En als de schapen gedrenkt zijn, dan is er ook een moment van rust. Dan gaat de kudde als het ware nederliggen. Lekker even uitrusten. Onder het wakende oog van de herder. En zo doet God dat ook. Soms krijgen we van die momenten dat we even lekker kunnen rusten. Kunnen neerleggen en kunnen uitrusten. Vakantie kunnen houden, hè Amel? En bij kunnen komen. En als al die schapen weer een beetje uitgerust zijn, dan gaat hij weer opnieuw met die kudde op pad om ze opnieuw te laten grazen. En zo is zo'n herder continu bezig om het goede te zoeken voor al die schapen. En daarom zegt David, de Heere is mijn herder. En in dat woordje herder, mijn herder zijn, zit dat allemaal ingesloten, zeg maar. Prachtig om dat te lezen. Prachtig om te ontdekken hoe God met David bezig is. Maar David zegt nog meer. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam, zegt hij. Nou, als we weer even naar die herder kijken met die schapen. Om zo'n plek te vinden waar dat groene gras is, waar voldoende voedsel is, dan moet hij wel eens door onherbergzame stukjes heen en zo. En dan is een herder niet iemand die zegt van, die jaagt zijn schapen er een beetje doorheen en hoopt maar dat ze er heel huis doorheen komen. Nee, de herder gaat voorop en die zoekt de beste weg tussen de rotsblokken door, tussen de weet ik wat allemaal door, die zoekt de beste weg uit om zijn schapen zo goed mogelijk op de plek te brengen waar ze moeten zijn. En dat is niet altijd even makkelijk. Zeker als je een beetje in een bergachtig gebied bent, dan moet je wel eens even zoeken en kijken van waar kan ik het beste heen gaan met mijn kudde. En zo is God ook bezig. Zo kijkt David naar God, dat God een herder is die hem helpt om de juiste levensweg te vinden, om de juiste richting te vinden. En soms zijn we wel eens eigenwijs, hè? Dan gaan we wel eens even links en rechts en die heb je met die schapen ook wel. Nou, dan is die stok en die staf is daar weer om even zo'n schaap, even zo'n tikje te geven van hé joh, je moet eventjes eventjes een beetje bij de rest blijven. Want als je apart gaat, als je alleen gaat, dan loop je de kans dat je op plekken terechtkomt waar het nou niet echt handig is om te zijn. Een ander mooi ding nog is, wat exact midden in deze psalm staat, ik heb het eigenlijk in het Nederlands niet helemaal uitgeteld, maar dat is ook niet zo van belang. Als je kijkt naar de Hebreeuwse woorden, dan zijn het minder woorden als wat hier in het Nederlands staat. En dan het gedeelte, want u bent bij mij, dat staat exact in het midden van deze psalm. Er staan evenveel woorden voor dat korte zinnetje als daarna. En het is prachtig om te zien dat David als het ware op die manier heeft gezegd van, weet je, God staat in het midden van mijn leven. Alles draait om God. Hij is het centrum. Want u bent bij mij. Nou, prachtig als David dat kan zeggen, maar het is natuurlijk ook prachtig als wij dat kunnen zeggen. Als wij kunnen zeggen van, God staat in het middelpunt van mijn leven. Hij is bij mij. En wat er voorkomt en wat erna komt, dat maakt allemaal even niet uit, maar hij is bij mij. Hij leidt mij, hij geeft me richting, hij zorgt voor mij, hij houdt van mij. Dan komen we bij die twee laatste versen, waar David God laat zien als een gastheer. Dat is natuurlijk niet letterlijk, hè, dat David gaat zitten en dan ineens komt er een gedekte tafel of zo uit de lucht vallen. Zo werkt dat niet, maar zo ervaart hij dat wel. Hij ervaart dat God een gastheer is, dat God een tafel voor hem gereed maakt, met alles erop en eraan. Waaruit weer opnieuw de zorg van God voor hem en ook voor ons spreekt. En dan zegt hij er nog iets bij. Waar zit ik? Voor de ogen van mijn tegenstanders. Met andere woorden, iedereen die tegen hem is, die kan het niet tegenhouden. En als we een klein beetje het verhaal van David kennen, dan weten we dat David heel veel meegemaakt heeft. Hè, op het moment dat hij tot koning gezalfd zou worden, hij werd er pas als laatste bij geroepen. Eerst kwamen al zijn broers kwamen voorbij en God zei tegen die profeet van, nou nee, die is het niet, die is het niet, die is het niet. Ja, wacht even, er moet er toch nog een zijn dan? Ja, dat is David, die is daar ergens bij die schapen. Nou, ga maar halen. Hij werd gehaald en acuut werd hij gezalfd tot koning. Dus het was al een beetje iemand die een beetje aan de zijlijn stond. Nou, het tweede wat gebeurde is Saul. Eerst ging dat nog wel. Was Saul best te spreken over David. Maar toen hij tot ontdekking kwam dat David meer kon doen dan dat hij deed, in de strijd en weet ik waar allemaal in, stond hij hem naar het leven. En kreeg David een speer naar zijn hoofd. En niet één keer, maar wel meerdere keren. En toen hij koning was, alle strijd die hij moest leveren, alle vijanden, heeft enorm veel meegemaakt. En dan zegt hij hier, u maakte voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. Met andere woorden, God zorgt zo enorm goed voor me. En wat er ook om me heen gebeurt, wat mensen ook allemaal mij proberen aan te doen, het gaat ze niet lukken. Waarom? Omdat ik bij God ben. Nou, een geweldig vertrouwen wat er uitspreekt naar God toe. U zalft mijn hoofd met olie. Dat is ook een gebruik, hè, wat heel vaak in het Midden-Oosten ook gebeurt. Als je in die tijd ging eten bij iemand, dan werd je gezalfd. Hè. Je kreeg de mogelijkheid om je op te frissen, maar je kreeg ook zalfolie op je hoofd. Dat was een gastvrij gebruik, zeg maar. En dat was olie die niet stonk, maar die heerlijk ruikte. Dus dat betekent dat ook gewoon, er was een heerlijke geur ook bij zo'n maaltijd. Ook weer iets laten zien, iets laten proeven, laten ruiken, bij wijze van spreken, van hoe God bezig is met David en bezig kan zijn met ons. En hij zegt ook van, mijn beker vloeit over. Nou, beeld van een beker in de Bijbel is vaak, daar wordt vaak iets mee uitgelegd, zeg maar, van dingen die iemand toekomen. Kunnen slechte dingen zijn, beker van gramschap, beker van toren. En die moet je dan opdrinken, zeg maar. Maar wat zegt David hier? Mijn beker vloeit over. Met andere woorden, die is vol van het goede. Niet het goede van hemzelf of van de mensen om hem heen. Nee, met het goede van God. Niet tot de rand, nee, tot overvloeiend toe. En daarin zie je ook weer dat David heel duidelijk in de gaten heeft in zijn leven dat, dat God zegent. Dat God geeft wat nodig is. Maar meer nog, hij geeft overvloedig. Daar kom ik straks nog eventjes wat meer op terug. En dan komen we bij dat vers 6. En dat is wel een prachtig vers eigenlijk. Staat er een beetje moeilijk in het Nederlands. Hè? Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Nou, als we kijken naar het Hebreeuws, voor het woord goede tierenheid, daar staat in het Hebreeuws gesed. En gesed betekent genade. Ik vind het jammer dat dat dan met goede tierenheid, een beetje moeilijk woord is dat, dat dat op die manier vertaald is. Eigenlijk zou er gewoon genade moeten staan. Want goedheid en genade zullen mij achtervolgen, staat er. Hier staat volgen, maar als je gaat kijken in het Hebreeuws, dan heeft het meer iets in zich, achtervolgen. Je ontkomt, David ontkomt dus niet aan de goedheid en de genade van God. Dat is mooi. Ja. Wij denken, precies, hè? Wij denken van, wij moeten het soms verdienen, of we moeten bepaalde dingen doen, om maar een beetje goedheid en genade van God te krijgen. En David zegt hier, ja, de goedheid en de genade van God zullen mij achtervolgen. Dus waar ik ga, of waar ik ben, of waar ik bezig ben, de goedheid en de genade van God is erbij. Wauw. Dat vind ik echt gaaf. Ik had het eerst zelf ook nog niet zo gelezen, maar als je dan eens even wat dieper erin gaat spitten, dan is het prachtig om deze dingen tot ontdekking te komen en te zien van hoe geweldig groot God is. En dan is het ook niet meer, niet alleen voor een bepaalde periode, nee, zegt David, al de dagen van mijn leven. Dus het houdt niet op, ergens, van nou ja, als je 65 bent, dan ga je met pensioen en dan houdt het op. En dan moet je, nou ja, dan krijg je pensioen en dat is het dan. Nee, al de dagen van je leven. God is erbij en geeft alles wat nodig is. En dan zegt hij ook, ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Dat is ook iets wat, David uitspreekt, van het verlangen van hem om, ik heb het ook weer bekeken, het heeft eigenlijk iets in van het duurzaam terugkeren of het altijd daar willen zijn. De plek waar God is. Misschien heeft hij hier gedoeld op de tent, tabernakel. Het is niet helemaal duidelijk, maar het geeft wel iets weer van hij wil daar zijn waar God is. Hij wil alleen maar dicht bij God zijn, omdat hij weet, als ik daar ben, dan gaat het goed komen. Wat er ook op me afkomt. Ja. En natuurlijk krijgen we wel moeilijke dingen op ons af, hè, want dat stond er ook hè, in vers 4. Al ging ik door een dal vol schaduw en dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. David heeft heel veel moeilijke dingen meegemaakt. En ook nadat hij deze psalm heeft geschreven, heeft hij ook nog heel veel moeilijke dingen meegemaakt. Lees zijn levensverhaal maar eens in de Bijbel. En dan kom je tot ontdekking dat het overal en nergens ging het vaak genoeg verkeerd. En dan nog zegt hij van, oké, maar ik weet dat als ik er doorheen ga, dat ik niet alleen doorheen ga. We hebben het ook gezongen met een paar liederen. Je gaat er niet alleen doorheen, je gaat er samen met God doorheen. En hij draagt je. Misschien ervaar je dat niet direct, maar hij draagt je. Hij houdt je vast, hij houdt je staande. Een mooie parallel met Psalm 23, en daar gaan we nu even naar kijken, is Johannes 10. Daar ga ik een paar korte dingetjes over zeggen. Even kijken, waar heb ik hem? Hier. Ezechiël 34 wordt ook heel veel gezegd nog over herders. Dat hoofdstuk moet je voor jezelf ook maar eens lezen. Dan gaat het over de slechte herders, zeg maar, die een stukje leiding krijgen om Israël te leiden. Alleen ze bakken er niks van. Ze nu en dan zelfs van, hè, ze eten de schapen op en weet ik het allemaal. Ze zijn echt niet goed bezig. En dan zegt God van, maar ik zal een goede herder sturen. En die zal als een goede herder omzien naar zijn kudde. Nou, we weten waar dat op slaat. Dat slaat op Jezus. En dat komt terug weer in Johannes 10. En dan is een mooi kernvers, er staan er wel meer in, maar een heel mooi kernvers is vers 11, Johannes 10, vers 11, waar staat, Ik ben de goede herder, dan gaat het dus over Jezus. Jezus zegt, ik ben de goede herder en de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En dat is dan weer de kern, waar het uiteindelijk om draait. En ik denk dat met Psalm 23 David daar al een klein inkijkje heeft gehad van God, op de een of andere manier. Ik weet niet hoe en ik weet niet precies, maar al een beetje een inkijkje van, hé, er komt een goede herder, er komt een goede herder, die gaat zijn leven geven voor de schapen. En we weten allemaal dat dat over Jezus gaat. En dat hij ook daadwerkelijk gekomen is en dat daadwerkelijk heeft gedaan. In het begin van dit hoofdstuk, Johannes 10, daar staat ook nog dat Jezus eigenlijk een korte gelijkenis gebruikt, waarin hij zegt van de schapen kennen de stem van de goede herder. Het is misschien ook goed om dat gelijk eens eventjes een beetje naar ons te halen. Van, kennen wij de stem van de goede herder? Verstaan wij wat hij zegt? Verstaan wij wat hij doet? En dan denk ik van moet ik dan een stem horen uit de hemel of zo? Nee, zijn stem hebben we hierin. En dit is gelijk ook wat, trek ik maar even weer de lijn door vanaf Psalm 23, groene weide, verfrissend water. Dat staat hierin. Dit is het voedsel wat we nodig hebben, dit is het drinken wat we nodig hebben. Als we bezig zijn met de Bijbel, als we bezig zijn met het woord van God, het geestelijke voedsel, zoals we dat dan wel eens noemen, dan geeft dat herstel, dan geeft dat genezing, dan geeft dat bevrijding, dan geeft dat rust, dan geeft dat genade, dan geeft dat eeuwig leven. Het geeft overvloed. Als we met dat woord bezig zijn, dan zullen we tot een ontdekking komen dat we niet zo'n klein beetje van God gaan leren kennen, of zo'n beetje, maar dat we echt die beker overvloeiend krijgen van God. Omdat God niets liever wil dan dat we hem kennen. Omdat God niets liever wil dan dat we tot ontdekking komen hoe hij in elkaar steekt en hoe Jezus de goede herder is. En als ik eerlijk ben, misschien heb ik dat zelf ook wel eens, maar misschien hebben we dat met elkaar wel eens, dan zijn we al heel gauw tevreden met een paar droge grasprietjes of een beetje troebel water. En dan denken van maar ik eet toch en ik drink toch. Ja, dat is waar. Alleen je zou zoveel meer kunnen krijgen. En dat meer kun je alleen maar krijgen als je echt naar die groene weide gaat en als je echt naar dat frisse water gaat, wat we kunnen vinden in het woord van God. Jezus heeft het zelf gezegd, we hebben net vers 11 gelezen, maar daarvoor, daar staat een zinnetje, vers 10, dat de dief komt alleen maar om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan. Dat slaat op het eerste gedeelte wat in Johannes 10 staat, waarin gesproken wordt over die dief die probeert die kudde weg te roven, of die probeert onrust te zaaien of een schaap weg te plukken. Nou, we weten heel goed over wie dat gaat. Dat gaat over de duivel, over de tegenstander van God. En dan zegt Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Leven en overvloed. Niet een beetje blauw-blauw, een beetje zo-zo, van hobbel maar een beetje door dit leven heen. Nee, leven, echt leven, geestelijk leven en overvloed. En overvloed op elk terrein van je leven. Komen we dan niet in moeilijke momenten? Jazeker. Jazeker. Maar dan is het maar weer net wat je. Waar ben je dan tevreden mee? Waar ga je. Wat doe je daarmee? Blijf je daar een beetje in hangen? En denk je van, ik eet een paar droge grasprietjes en ik slubber wat uit een modderige poel en dan kom ik er wel doorheen, hoop ik. Of gaan we op zoek naar die groene weide? Gaan we op zoek naar dat frisse water om van daaruit nieuwe kracht te krijgen, nieuwe inzichten misschien soms die we nodig hebben, nieuwe ideeën over God, over wie die is, hoe die met ons bezig is. Even weer met een frisse blik kijken naar wat er op dat kruis is gebeurd en van daaruit verder. Die herder, Jezus, heeft zijn leven gegeven. En we hebben een eigen vrije wil om daarmee te kunnen kiezen van wat willen we? Willen we dat armoedige leven, waarin we het proberen zelf te doen, of willen we dat rijke leven, wat Jezus heeft mogelijk gemaakt, op dat kruis? In Matthäus 11, vers 28 tot 30, daar zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Twee dingen. Je kan je afzonderen van de kudde als een dom schaap en proberen het zelf op te lossen. Of je kunt lekker bij de kudde blijven onder leiding van die goede herder. Dat is een keuze die je kunt maken. En het mooie daarbij is weer, Lucas 15, waar Jezus een gelijkenis gebruikt. Het mooie daarin is weer, dat ook als je zegt van, nou weet je, ik ben even lekker even dom, ik ga even apart, dat die goede herder de kudde achterlaat en op zoek gaat naar dat ene schaap wat eigenwijs en dom is. En alles zal doen om je weer terug te brengen bij die kudde. Hij heeft alles van ons over gehad. Hij heeft alles van ons gegeven. Dus hij zal er ook alles voor doen, omdat als je afdwaalt van die kudde, om je er weer bij te trekken. Hij laat zelfs die kudde even achter. Hè, wat er in Lucas 15 staat, de 99 laat hij achter om die ene te zoeken. Zo waardevol ben jij. Nou, laten we een moment stil zijn om gewoon even deze woorden wat te laten bezinken. En dan zal ik straks een gebed uitspreken. Vader God, wat is het mooi dat u het beeld van een herder hebt gebruikt om duidelijk te maken hoe u met ons bezig wil zijn. Heer, als we een beetje kijken naar een herder, wat hij doet met de schapen, hoe hij daarmee bezig is, hoe hij daarvoor zorgt, hoe betrokken hij is bij de schapen en dat de schapen op een gegeven moment zelfs zover zijn dat ze zijn stem herkennen, dat hij hoeft maar iets te zeggen of ze komen naar hem toe. Heer, dat is gewoon bijzonder. En ik dank u, Heer, dat u zichzelf op deze manier hebt laten zien. En dat u in uw woord dat voorbeeld ook zo vaak gebruikt. En ik bid, Vader, dat we dat mogen zien en mogen ontdekken ook, dat u niet alleen maar de herder bent van allerlei andere mensen, maar dat u de herder bent ook van ons, van mij. Geef, Heer, dat we meer en meer uw stem gaan herkennen. Geef, Heer, dat we niet eigenwijs zullen zijn en onze eigen weg gaan zoeken, maar geef dat we naar die plek gaan waar u het goede voedsel en het goede drinken hebt neergezet. Geef, Heer, dat we in uw woord nog meer mooie dingen over u gaan ontdekken. Geef ook, Heer, dat we op de een of andere manier ook naar de mensen in onze omgeving iets mogen laten zien van wat het betekent om deel te zijn van die kudde die bij u hoort. En dan niet, Heer, dat we hoogmoedig zijn of zo, maar dat we, wat we net ook in dat lied gezien hebben, dat we omzien naar de mensen om ons heen, dat we onze ogen open houden. Dat we kunnen zien of er schapen zijn die ergens verloren ronddwalen. Heer, want dat is tegelijkertijd ook iets dat u ons ook inschakelt om anderen weer, als het ware, bij die kudde te brengen. Prachtig, Heer, hoe u dat bedacht hebt en dat u ons zo wilt inschakelen. En ik bid dat we dat in onze eigen omgeving mogen doen, in deze stad, in Tiel, waar zoveel verloren schapen rondlopen. Maar ik bid ook, Heer, dat als we op vakantie gaan of zijn, als mensen meeluisteren, Heer, dat we ook in die plekken, op die plekken om ons heen kijken. En dat we geraakt worden door met uw ogen naar de mensen om ons heen te kijken. Heer, dank u wel dat u een God bent die, die voor ons zorgt, die van ons houdt. En Heer, ik moet op dit moment ook nog even denken aan een berichtje wat ik van de week las. Gisteren was dat, geloof ik, ja, gisteren. Over hoe er omgegaan wordt met kinderen in de gebieden waar de IS bezig is. Heer, het is te bizar om dat te vertellen. Maar Heer, het is gewoon walgelijk wat er gebeurt. En ik bid, Vader, dat u deze kinderen beschermt. Heer, dat u ze vasthoudt. Dat u ze op de een of andere manier door al de ellende en de rotzooi waar ze mee te maken hebben, dat ze iets van u mogen zien, iets van u mogen proeven. En Vader, dan bid ik speciaal voor dat ene meisje, Christina, wat van 4 jaar, wat ontvoerd is, wat weggehaald is bij haar ouders door de IS. En wat er met haar gebeurt, Heer, we weten het niet. Maar u weet het. En ik bid om uw bescherming voor haar. Uw zorg. Heer, en dat ze spoedig weer gewoon terug bij haar ouders zal zijn. En Heer, waar ze ook is, ik bid, Heer, dat u haar laat zien dat u erbij bent. Dat u haar herder bent. Dat u om haar heen staat. Haar troost. Haar kracht geeft. Hoe jong ze ook is. En dat haar niets aangedaan kan worden. Omdat u rondom haar heen bent. Heer, dank u wel dat we gewoon in Christina mogen bidden voor al die kinderen. Waarvan de naam niet weten. Waarvan we helemaal niet weten wat hun situatie is. Maar Heer, dat u uw beschermende hand op hen legt. En hen weer terugbrengt bij ouders, bij familie, bij geliefden. Waar ze ook allemaal vandaan gehaald zijn. Dank u, Heer, dat we daar zo voor mogen bidden. En dat we het ook in uw handen mogen loslaten. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.